Tot voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 2, en daarvan lees ik u voor het 11e vers. Matteüs 2, vers 11, daar spreekt het woord des Heren aldus, en in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindertje met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven van Babel via Jeruzalem naar Bethlehem. Verleden week hebben we kort het eerste gedeelte van het ons voorgelezen schriftgedeelte overdacht. En ik wilde gaarne vanavond een ogenblik letten op het tweede gedeelte van het betreffende schriftgedeelte. Juist een deze dagen zat ik een stukje te lezen over de wijze uit het oosten. Dat zal ook wel een vorm van een meditatie, het zal wel goed bedoeld zijn, maar toen vielen mij bepaalde dingen op. En dat was dit. In de eerste plaats, kun je zo'n geschiedenis zoals de wijze uit het oosten, kun je in een bepaalde toonzetting weergeven. En daar bedoel ik dit mee. Je kan er bijvoorbeeld een paar oud-gereformeerde wijzen van maken, of een paar gereformeerde gemeentewijzen, of een paar gereformeerde bonders, of hoe dan ook. Al naar de persoonlijke voorstelling, het persoonlijke schema dat men heeft, hoe een mens bekeerd moet worden. Ja, en bij de een krijg je dan de voorstelling van die worstelende mensen die in de schuld gekomen zijn, en die overtuigd waren en niet meer uit konden houden na bange worstelingen. En tenslotte maar op weg zijn gegaan met de bange zielenvraag. Waar is de geboren koning der Joden? En zo voel je aan. Dat kan zo op verschillende manieren. Je zult natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, jij zou ook wel vanuit een bepaald de gezichtshoek zo'n geschiedenis overdenken. En inderdaad, dat zal best zo zijn. Ieder mens draagt een bepaald stempel. Maar toch leeft altijd wel in mijn hart de begeerte om de dal die er op het woord is, die dal, die hemeldal, om die er niet af te halen. Opdat onze gedachten niet zouden overheersen over de schrift. En dan is het schone, is er van weg. Dan wordt het gewoon, de wijze uit het oosten, dat wordt dan gewoon een stukje dogmatiek. Waarbij we vooral moeten benadrukken van hoe een mens een verloren mens wordt, en hoe die aan een eind komt, en hoe die dan op reis gaat, enzovoorts. Ik las ook dat wijzen, zulke echte wijzen, dat die soms ook wel eens dwaze dingen doen, of dwaas zijn, door met zichzelf te raden te gaan. En in plaats van naar Jeruzalem, in plaats van naar Bethlehem, naar Jeruzalem gaan. En daar had ik nou gewoon last van. Dat hele verhaaltje, dat irriteerde me gewoon. Ze zeggen, nou, dat hoef je nou niet op de preekstoel te zeggen. Maar dat zeg ik ook tot lering. Het irriteerde me buitengewoon. Ik denk, bah, wat is godsdienst toch een akelig iets. In plaats dat je nou zegt dat sommige dwazen wel eens wijsheid van boven mogen krijgen, maar zulke wijzen die doen ook wel eens dwaze dingen. Ik geloof dat trouwens niet. Ik geloof dat die mensen in Jeruzalem hebben moeten weten. Dat is geen dwaasheid van het vlees geweest zozeer. Van nee hoor, we gaan niet naar Bethlehem. We gaan naar Jeruzalem. Nee. Dat was voor die mensen vanzelfsprekend dat ze naar de hoofdstad van dat land in het westen gingen. Er kwam geen godsdienst bij te pas. Wel kwam Gods leiding daaraan te pas. Want ze moesten uit het woord onderwezen worden. Dat die wijzen uit het oosten mensen waren die door de Heere geleid werden, dat geloof ik natuurlijk zeer zeker. Daar heb ik de volle nadruk op laten vallen. Op dat wonderbaarlijke, hoe God zoiets kan doen. Buiten alle menselijke schema's om. Maar God brengt het woord wel tot ons of ons tot het woord. Omdat het het door hem verordineerde middel is. Daar moesten die mensen ook in Jeruzalem leven. Voor wat betreft de achtergronden, dan voel ik me toch een beetje akelig worden. Als je op zo'n bepaalde manier, ik hoop dat de Heer er me voor bewaart, die wijze uit het oosten gaat tekenen als van die goede bekeerde mensen. Die dan in dat spoortje zitten van punt 1, punt 2 en punt 3. En tenslotte dan komt dan de ontknoping. Nee, die mensen hebben zeker geloof gekregen op een wonderbaarlijke wijze. En dat, die hele weg is ook een weg van beproeving geweest. Dat kun je wel indenken. Maar het is niet zo'n ingewikkeld Rooms geloof geweest zoals wij erop nahouden. Dat moet je nou ook weer niet denken. Dat kun je gewoon, daar hoef je nou heus geen schriftgeleerde voor te weten. Maar dat voel je aan. Wij zijn gekomen, hebben ze gezegd, om hen te aanbidden. Nou. Nou ja, dan val je eigenlijk al om. Met die hele voorstelling. Dat wil zeggen, oorspronkelijk wil dat toch zeggen, we zijn gekomen om hen te eren. Hem hulde te bieden. Om te erkennen dat hij de koning is. Die grote koning. Die beloofd is. Maar je kunt van die wijze niet zomaar mensen maken die hebben zo verschrikkelijk benauwd. Nou en oh, verschrikkelijk wat een toestand. En daar hebben ze het recht Gods toegevallen. En daar hebben ze dit en daar dat. Dat kun je toch wel begrijpen. Het is wel de vraag of dat er niet veel gevonden worden die zo'n geweldig verhaal bespreken en die het kinderlijk geloof van de wijzen nog missen. Dat kun je wel vaak merken, dat je zegt, ja, is er nou bij al die mooie verhalen en hoe ze zo bij elkaar, is er nou ook nog een kruimeltje geloof in de Zonen Gods? In hem die van de Vader gezonden is. En daarom, dan zit je zoiets zelfs te lezen, denk je nee. Nee, die kant, die moeten we niet uit. Want dan maakt de mens Gods woord helemaal past zich dat aan. Hij laat de woorden met een andere inhoud. Want hij heeft vastgesteld, je moet eerst dit. En als hij dan dat, dan kan dat gebeuren. En als ik dan daar ben, dan kan dat weer. Dan is daar weer een plek voor gemaakt. Dus nou moet hij, krachtens die voorstelling, moet hij dat woord daarbij aanpassen. Om toch de gemeente de indruk te geven dat het hele goede, ouderwets bekeerde mensen zijn geweest die wijzen uit het oosten. En dan. Dan zeg ik, ja, maar dan zijn het ze niet meer. Dan zijn het ze niet meer. Als ze in zo'n harnas schieten, dan zijn ze er niet meer. Is het al niet, ik zou haast zeggen, zoals we het nou mogen lezen en zoals de Heilige Geest ons hart ermee verblijft. Is dat niet veel groter? Is dat al niet zo wonderbaarlijk groot? Een lofprijzing op Gods eeuwige liefde, die daar tot beschaming van alle hoogheid van het vlees, alle geleerdheid van de schriftgeleerden en noem maar op. Die mensen door een verschijnsel, een ster in het oosten, die ze hebben zien opgaan, op gang brengt. Terwijl ze daar in Jeruzalem gebukt gaan onder de rollen, onder de profeten, en er is er niet één bij. Die zegt, mogen we alsjeblieft ook mee. Is dat niet al reeds zo groot, zo heilig? Dat God uit mensenmiddel vruchtbare in een huisgezin zet. En dat de Heere God zo, ja Luther, nee Zwingli meen ik. Kan ik eens een keer een uitspraak van tegen. En ja, dat klinkt een beetje ver. Maar hij zegt, ja in de diepste zin is het toch zo uiteindelijk dat God met zijn hand, als het ware, die goddeloze zondaar erin zet. Niet alleen hier in beginsel, maar ook als hij gaat sterven. Want dan is er in de gelovigen, als je hem zo noemen wilt, zoveel over om hem voor eeuwig te verdoemen. Ook in de beoefening van het geloof, ook in de liefde en in de hoop, is er genoeg zoveel over hem te verdoemen. Dat zoals Zwingli dan zegt, dan is nog alleen die soevereine daad Gods om Christus wil, die zegt, ik neem je en ik maak je zalig. Niet alleen toen je 10 of 20 jaar was, toen ik mijn handen naar je uitgestrekt heb. Dat zeg ik nu hoor, erbij. Maar ook als je 70 of 80 jaar bent. En je hebt misschien wel 50 of 60 jaar op de weg gewandeld. Dan blijft nog alleen maar over Gods soevereine daad die zegt, en nou neem ik je nog, hoewel er genoeg op je aan te merken is, zoals je daar als mens, of als gelovige, of als christen, zoals je het noemen wil, zoals je daar op je sterfbedje ligt, ben je eigenlijk nog het aanpakken niet waard. Maar ik doe het toch, want ik wil het. En om mijn Christus en in mijn zoons willen, waar alles in volbracht is, kan ik u hebben, kan ik u ontvangen. Misschien vind je het een beetje ver opgemerkt, maar aan de andere kant voel je wel aan, is zoiets, zo'n uitspraak, een geducht wapen tegen ons mensen, die zo gauw op ons ergens op laten voorstaan. Zegt, ja, maar wij zijn toch dit, of we mogen toch door genade zeggen. Ja, dat is goed en wel. Maar je mag ook wel eens door genade zeggen dat we 1000 maal verknoeid hebben en 1000 maal verzondigd hebben. En daarom, als je zo die wijze leest, dan zeg je, ja, het verhaal van die wijze. Dan zeg ik, hier is een antwoord gegeven door God op veel vragen. En hier wordt een weg gewezen door al die bossen, waar we van de bomen het bos niet meer zien. En hier wordt God welbehagen, zo grotelijk geëerd en in het licht gesteld, dat we hoeven eigenlijk van die wijze niets te maken. Hoeven we niet te doen. Want er is er maar één die wat maakt. En dat is God. En wij mismaken altijd alles. Ook de wijzen uit het oosten. Dus hoe goed bedoeld vaak ook. Laten we al die ingewikkelde dingen. Die toch ook vaak weer een vrucht zijn van het verstand van de mens. Maar laten voor wat het is. Goed, we hebben verleden week gehoord. Ook nog de volgende verzen na. Waar is de geboren koning der Joden? Hebben we dat volk die eerste zes verzen kort overdacht. Alles is in de war geraakt. Alles is ontroerd. En Herodes, zelfs de Edomiet, die lijkt te aanvaarden wat die wijzen hebben gezegd. Want hij zegt, waar is die Christus? Waar wordt die Christus geboren? Moet je niet meer over denken. Hoe ver een mens gaat dan. Herodes die heeft het nog serieuzer genomen dan de schriftgeleerden. En de hele Joodse raad. Die hebben serieus een antwoord gegeven op de vraag van welke plaats geprofiteerd is geworden. Maar Herodes, die zoon van Edom, nam het in feite nog serieuzer aan. Want die voelde, mijn troon komt in gedrang. Allemaal even. En dat zijn nou, dat heb ik ook vorige week reeds gezegd, daar moet je niet min over denken met wat een soort gevoelens die wijzen uit het oosten dat allemaal hebben bekeken en aangehoord. Dat is voor die mensen iets. Iets ongelooflijks geweest. Iets ongeloofwaardigs. Wat is dat toch allemaal vreemd? De hemel is in beweging gekomen. Om ons te boodschappen dat er een koning, de koning geboren is. En hier? Hier zijn allemaal leraars, wij zouden zeggen dominees en ouderlingen en noem maar op. Met mooie, prachtige gewaden en ernstige gezichten. En ze zijn allemaal zo koud, zo. Net of dat er niet iets gebeurd is. Het is of dat het allemaal. Hoe kunnen wij nou van zo ver gekomen? Hoe moet je dat nou verwerken? Dat je daar honderden kilometers en nog veel meer gereisd hebt. En je komt dan ergens in zo'n door je bedoeling terecht. En er is niks. Ze weten nergens van. Dat is een beproeving geweest. Dat kun je wel denken. Dat de duivel aan alle kanten geprobeerd heeft ze in te fluisteren. Mensen, jullie zijn vast in de war geweest. Want hier, als ze het ergens zouden weten, dan zou het wel hier zijn. Dan moeten ze het hier weten. En hier weten ze van niks. Nou ja, ze hebben de profetie gehoord. Het woord is gebracht. Het is niet zo aangenaam dat ze er zelf geen kennis aan hebben. Deze raad. Maar voor de wijze was het precies nodig. Daaruit kun je zien dat al fungeert dan een schriftgeleerde als een wegwijzer, als hij de weg dan toch maar moet wijzen van God, dan moet hij dat doen. En het woord dat is gezegend. Gek hè, dat het woord gezegend werd. Want ze gaan er prompt op in. Ze praten niet tegen en zeggen, nou we hebben nou zoveel teleur, we begrijpen er niks meer van. En dan nog Bethlehem, dat hebben we nooit van gehoord eigenlijk. Bethlehem, is dat een groot? Nou nee, het is maar een klein plaatsje. Maar vroeger, ja, is daar wel eens een koning vandaan gekomen, koning David. Maar nu, Bethlehem betekent niet veel. En toch wordt die korte schriftverklaring zonder enige toepassing, zonder enige warmte, zonder gevoel, die wordt toch toegepast. Want ze weten het niet. En dan voelen ze zich dan bedrukt en bedroefd en leeg en naar en akelig vanwege al die ervaringen in het Jeruzalem van beneden. De weg is toch maar gewezen. Want uit de natuur kunnen we de Heere Jezus Christus niet kennen. Maar wel door het woord. Nou, dan moeten ze maar weer zo gauw mogelijk op pad. Ja, alleen Herodes. Op een stiekeme manier laat hij ze nog bij zich komen. En gaat hij nog eens extra vragen, wanneer was het nou precies? Hoe lang geleden zijn jullie vertrokken en hoe lang heb je gedaan over de voorbereidingen tot het vertrek enzovoort? De koffers moesten toch gepakt en noem maar op. Ze hebben gedacht, wat een aardige man, die is nog aardiger als al die geleerde Joden. Ja, dat dachten ze maar. Dat dachten ze maar. Maar je kunt wel begrijpen dat ze dat denken. De Joden die zeggen zomaar wat er in de Bijbel staat. Maar Herodes die wil meer weten. De sluwert. Hij wil naarstig weten en dan stuurt hij ze naar Bethlehem. En hij zegt, ik zal maar gauw verder gaan. Het is al tegen de avond. Ze zijn er denk geen nacht overgebleven. En er is ook geen ene wetgeleerde die heeft gezegd, willen jullie bij mij komen slapen? Nee, ze zijn er geen nacht overgebleven. En Herodes denkt, dit moet zo gauw mogelijk voorbij zijn. Reist heen. Onderzoek naastig naar dat kinderke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen. En hetzelfde aanbidden. Hij bedoelde. En hetzelfde doden. Wat is de mens? Wat een haat. Wat een vijandschap. Het eerstgeboorterecht. Wiens zal dat zijn? Christus? Of de duivel? Of Esau? Of Jacob? Nou, ik denk van Christus. Die zal het eerst geboorterecht hebben. Op een volmaakte wijze. Maar dat neemt Esau nooit. Jacob, daar is hij nog mee verzoend geweest naar het vlees. Ja, och, hij had elkaar lang niet gezien. Kreeg een groot geschenk. En daar spraken nog bepaalde banden een woordje mee. En de Heere regeert. Maar dat moeten we niet denken als het kinderke, als de grote representant. Die voor niets in de wereld dat recht zal verkopen. We moeten niet denken dat het kind nog enige clementie zal krijgen. Van wie dan ook. Hier is in principe de vijandschap eigenlijk volmaakt. Je kan een vijandschap nooit volmaakt noemen, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Hier komt ze in haar diepe achtergrond openbaar. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dan loopt er een grote lijn door het woord van God. Ik zou nog niet durven zeggen dat komt omdat hij een Idumeer was. Nee, want het was ook ergens een broedervolk. De Edomieten. Maar dat komt in dit geval rechtstreeks, omdat God de zaken zo heeft neergezet. De strijd moet maar tot een hoogtepunt komen. Als hij dan zegt, was er dan voor die Herodes geen bekering? Nou ja, wij staan erachter. Wij weten van niet dat hij op een ellendige manier aan zijn eind gekomen is. Maar die Herodes, die kon toch, die Herodes kon niets. Die kon niets. Hij kon toch wel om genade bidden? Nee, dat kon hij niet. Wat kon hij dan wel? Hij kon alleen haten. Hij kon alleen verachten. Hij kon alleen ten dode toe het kind achtervolgen. Dat kon hij alleen niet. Hij kon ook geen Herodes wezen. Mensen kunnen zo mooi zeggen, je moet dit worden, je moet dat worden. Maar dat kunnen wij niet. Je kunt Herodes geen Herodes maken. Om te zeggen, wat ben ik toch een sluwe vos. Wat ben ik toch een laaghartige schurk. Om daar die mensen openlijk te bedriegen. Iedereen eigenlijk te bedriegen. En dan het woord Christus nog op je lippen nemen. Hij neemt het hoogst serieus op. Serieuzer dan menige Jood. En dan toch bewust, die Christus, dat is de gezalfde van de Vader. Daar weten Idumeer ook wel van. Om die bewust ten dode toe te vervolgen. Dat is verschrikkelijk. En daarom moet je niet te lang daarbij blijven stilstaan en zeggen, ja, maar die man had toch dit, die man had toch dat. Nee. Hij heeft het woord gehoord, het woord van de herder, die uit Bethlehem zou komen, om het volk te wijden. Het woord heeft hij gehoord. Hij heeft geloofd dat het de Christus is. En hij heeft niet anders gekund dan zo handelen. Hij wou ook niet anders. Het komt er ook bij. Je moet niet denken, ja, ach die man toch. Hij wou zo graag bekeerd wezen en hij wou zo graag dit. Nee, dat wou hij niet. Hij wou alleen een zoon van Esau zijn. Hij wou alleen de mindere niet dienen. Dat wilde hij niet. Nou, dan is er niet veel te zeggen meer. En dat bedoel ik nou niet als menselijke hardigheid. Zo niet, want dat komt er helemaal niet bij ter sprake. Maar ik zeg het alleen maar hierom. Dat we ook niet moeten gaan zeuren. Ach, die man die had nog dit moeten doen. En die man had dat moeten doen. En die man had zus moeten doen. Er is niks meer te doen. Is afgelopen. God is rechter die het beslist. Dat is heel erg. Alleen, één ding, het is een schrale troost. Herodes vond het niet erg voor zijn eigen hoor. Nee. Voor zijn eigen vond hij het niet erg. Dat hij zo deed. Want dat was zijn leven. Om die Jood eronder te houden. En alle verzet in bloed te smoren. En om de grote representant van Jacob. Om die uit de weg te ruimen. Dat was zijn leven. En daarom. Dat is ergens ontzettend erg. Als je in de schrift sommige gevallen tegenkomt. Dat je al zo duidelijk ziet. Dat gaat op de eeuwige rampzaligheid aan. Ik kan met de mens ontzettend ver gaan. Ook in zijn huichelachtigheid hoor. Kan de mens ontzettend ver gaan. Het is een geboren comediant en huichelaar. En dat hij toch nog niet die grens overschrijdt. En dat hij soms in een poel van zonde en ongerechtigheden verstrikt raakt. En dat hij toch niet los is van God. Dat hij toch ergens nog deelt, al weet hij er niets van, in Gods toevoegzicht. Het is voor een mens moeilijk om die grenzen aan te wijzen. Hier zou je zeggen, hier zit je er wel heel dichtbij. Waar wordt Christus geboren? Christus. Gaat er niet meer om de verachting van een broer, van een zus, van een vader, van een moeder of van een grootvader. Daar loopt het niet meer om. Het gaat zelfs niet meer om de verachting van de Heer Jezus. Hoe verschrikkelijk dat het ook is. Maar ook dat, lees je, dat wordt vergeven. Maar het gaat om de verachting en de verwerping van de Christus. Dat is de gezalfde van de Vader. Van de ambtsdrager. Die van God gezalfd. Van God uitverkoren is. Dan kom je dichterbij. Ja, menig ziel is in veel benauwdheden geweest. Omdat hij denkt. Ik heb tegen de Heere Jezus zo zwaar en altijd weer gezondigd. En als ik hem waarlijk lief had. Hoe zou ik ooit nog een zonde kunnen doen. En die daardoor wordt bestreden. Maar wanhoop niet. In dat licht denk ik aan dat verhaaltje van die twee rabbijnen. Ja, het waren Joden. Ik weet ook niet meer wanneer ze geleefd hebben, voor of na Christus. Maar die één. Het waren hetzelfde huis en die ene, het waren vromen zoals men dat noemde. Die ene was in de achterkamer aan het bidden tot God, om God te prijzen. Dat hoort bij de Joodse liturgie, om voor het eten, maar ook zo God, de God des hemels te loven. En hem liefde te betonen. En opeens hield hij op. Die rabbi die daar in die andere kamer was, dat deed. En toen riep hij. Ik kan niet, ik kan niet, ik kan het niet zeggen. En toen ging hij niet verder meer. En toen kwam hij weer in die andere kamer. Toen zegt die andere vrome tegen hem. Wat betekende dat, dat je daar zo riep, ik kan niet, ik kan niet. Toen zegt hij, ik ben een huichelaar. Ik ben een huichelaar. Het was gemeens ergens wel, was heel ontroerd. Want, zegt hij, als ik nou zeg tegen God, dat ik hem geloof en zijn woord dat hij gegeven heeft. Het Oude Testament voor die mensen. Hoe kan ik dan tegen hem zondigen? Want als ik hem geloof, dan heb ik hem lief. Hoe zal ik dan tegen hem zondigen die ik lief heb? En toen zei die ander, ach, zegt hij, je moet het zomaar zien als je zegt, Heere, ik geloof. Dat betekent, Heere, Mag ik alstublieft geloven? Dat is natuurlijk Joods, dat voelt u wel aan. Maar deze lering zit erin. Die druk tegen hem gezondigd. En ook na alle ontvangen genade. En dan ervaring de schuld dagelijks groter te maken met gedachten, woorden, werken. Hoe kan dat? Nou, zolang als hij daar nog mee zit, zou ik haast zeggen, moet je niet wijs laten maken door de duivel, dat je net als Herodes een verworpene bent. En dat je de Heere Jezus Christus eeuwig zult haten. Nee. Nee, dan zou ik eerder zeggen, het gaat hier menigmaal, maar dat bedoel ik niet als een godsdienstig ritueel. Helemaal niet. Maar het gaat menigmaal langs de rand van de rampzaligheid heen met ons mensen. En als dan ons lag, dan ging het erin. In de rampzaligheid. Maar God, die grote God van het welbehaag, die zijn geliefde zoon gezonden heeft tot een verzoening, die houdt vast. Maar anders kwam er niet één. Geen gelovigen en geen ongelovigen. Alles ging op ene hoop weg. Maar dit is heel erg. Heel erg. Want hij heeft het woord gehoord. Hij heeft hem de Christus genoemd. De van de Vader gezegende. Want hij zal de gevloekte zijn. Maar hij zal ook de gezegende zijn. Hij zal die eerstgeboorte zegen zal hij krijgen. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon. Door vele broeders te eren. Als koning zal hij zelfs de koningen regeren. De Vader zal zeggen, het is me te gering dat ge mijn knecht zoudt zijn om de verloren stammen van het huis Israëls weer te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. De Christus is dat. De gezalfde. Vandaar die dodelijke achtergrond. Jezussen waren er in die tijd genoeg hoor, die zo heten. En die nog wel een voornaam ambt bekleedde, maar er was geen Christus bij. Maar, nu die over de geboren koning der Joden heeft gehoord, weet deze zoon van Esau dat het om de Christus gaat. Waar wordt die Christus geboren? Heel droevig als de Heere eenmaal het masker van een mens afrukt. Of dan is het oneindig veel beter om hier op aarde een klein beetje het masker afgetrokken te krijgen. En dat God ons laat zien wat een ellendige huichelaars dat we zijn. Om ons nogthans te reinigen en te verbinden aan hem die de waarheid is. Tegenover al onze leugenachtigheid. Ga naar Bethlehem. En als je het gevonden hebt, dan kom ik ook om het te aanbidden. Ja, met de dolk achter de hand. Dat is de weg. Kijk nou man, het ziet er niet best voor je uit. Want dit kinderke is niet alleen een lam, maar ook de leeuw uit de stam van Juda. Is niet alleen zacht als de wol van het lam, maar is hard als een steenrots. Die er tegenaan holt, die wordt verpletterd. En op wien die rotssteen valt, die zoot weg. Maar kom, laten we hem laten zitten, die man. En zei de koning, gehoord hebbende. Hé, hey, misschien heeft het nog een zekere stimulans gegeven. Zit meer bij die Herodes dan bij die andere, zie je niet? Ja, hij was wel erg belangstellend. Maar ik begrijp eigenlijk niet dat hij niemand meegestuurd heeft, hè? Niet iemand, nee, maar ja, hij zou toch komen om hetzelfde te aanbidden. Maar goed, ze gaan heen. En toch, dat blijkt uit het vervolg. En toch, en ziet de ster, die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Ja. Maar ja, er zijn we die zeggen, nou, als ze die ster maar gevolgd hadden, hadden ze al lang in Bethlehem geweest. Maar dat denk ik niet. Ik heb het de gedachte, ze hebben die ster op zien gaan, de opgang van de ster, toen ze nog in het oosten waren. Daardoor zijn ze gegaan, de Heer heeft dat gezegend, heeft er een krachtige, trekkende macht in geopenbaard. Maar ik heb niet de indruk dat die mensen al die weken lang die ster hebben bekeken. Ze zeggen, we hebben een ster gezien in het oosten. Dus verder zijn ze naar Palestina gereisd, naar het westen en naar de hoofdstad. Die gedachte heb ik niet. Nou ja, en die ster is ook een klein beetje in het vergeetboek geraakt. Ja, of in het vergeetboek, maar ja, het gaat uiteindelijk toch niet om de ster, maar het gaat om de koning. Maar als je dan van zo'n, ja, je zou haast zeggen, koude kermis thuis komt. Ja, een bevindelijke letter misschien kan het nog genoemd worden. Hoewel er weinig bevinding in zat. Maar het kan ook nog een bevindelijke letter. Alles even kil en even koud. En als je dan zo Jeruzalem in de avond verlaat, hè, dan heb ik niet te breed. Zeg je ja. Ja. Ja, je had heel wat verwacht ervan, maar nee. Meer verlies dan minst. Ja, het woord hebben ze gehoord. Ja, het woord. Maar dat is ook wat, het woord. Om aan het woord genoeg te hebben, dat ligt niet op ons terrein. Ik kan het niet, ik kan het niet. Om aan het woord genoeg te hebben. En om in dat woord nou alles te zoeken en te vinden wat God gezegd en beloofd, dan voel ik juist mijn jammerlijke armoede. Ja, zo, dus waar we er maar niet over praten, want je komt er niet ooit over uitgedacht. Wat een jammerlijke schepselen we zijn. Kunnen niet meer lezen in de Bijbel. Al zijn we zo geleerd als de schriftgeleerden, die kunnen beter. Die kunnen beter. Die kunnen nog heel wat afstuderen. Wij niet meer. Toch droevig. Ja. En dan, om bij dat woord te blijven. Is het geen rietstaf die ons handel boort? Nee, het is het eeuwig blijvende woord. Maar het geloof. Ja, het geloof is een planting des Heren. En die gelovige, dat is een mensenkind. Het hoort ook al niet zo erg bij elkaar, vind ik, mens en geloof. Dat hoort ergens niet bij elkaar. Zoals wij nou als mensen zijn. Dat bewijst alles. Want als wij iets niet zeker weten, dan zeggen we, ik geloof. Geloof dat ik hem gezien heb. Dan bedoelen we mee, ik weet niet heel zeker. Het geloof, dat is iets vreemds voor ons. Nou, wat denk je dan van die tovenaars? Nou, het is toch al een wonder. Ze konden niet aan het avondmaal. Een Pascha toen. Wij zeggen het nou in onze woord. Konden niet aan het avondmaal. Ze zagen de heilige doop niet bedienen. Dat zijn zo van die versterkende getuigenissen van Gods eeuwige genade verbond. Dat hadden die mensen allemaal niet. Nou moest kijken, die ster was geen sacrament hoor, maar ik noem het wel een sacramentje. Klein sacramentje. Maar je moet het niet verkeerd van me overnemen, anders zeg je nou weet ik het niet meer. Steek je er nou de draad mee of niet? Nee, ja, maar een klein sacramentje kan het zijn. De Heer kan soms een klein kind als een sacramentje gebruiken en de regenboog in de wolken. Kan de Heer. Als het niet nodig is, dan doet de Heer dat niet. Moet je niet op rekenen. Als hij de tafel des Heeren miskent. Hè, en de dopen. Dat je zegt, nou ik ga niet de dopen. Want pas geleden ook alweer dopen geweest. Dan moet je niet rekenen dat de Heer je dan door iets anders. Want dan gooi je weg wat de Heer gegeven heeft. Maar als het er nou niet is. Dan ziet de Heer nog wel kans om een sacramentje te geven. Ze zijn eerst gegaan. Ze hebben de ster gezien. En ze hebben het geloofd. Hij is geboren. Toen die ster, ja, die is weer uit het oog geweest. Ze zijn doorgereisd. Moeitevolle reis. Door het geloof. Dat is vast waar. Na al die weken zeggen ze nog precies hetzelfde. Waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben in het oosten een ster gezien. De opgang hebben we gezien. Nou hebben ze het woord gehoord. Van die koude predikers en van alles. Niemand gaat er mee. Ja. Ja. Dat elk bedrukte uw bijstand eens en lang. Want deze mensen zijn ook bedrukt. Zo in de avond weg ziet gaan. Och, wat is er voor feestelijks aan. Dan zegt de Heer, nou, jullie kunnen hebben nooit van Pascha gevierd en zo. En geen besnijdenis hebben jullie. En geen avondmaal en geen doop. Ik heb nog wel een ander sacrament. En dan zien ze opeens die ster weer. Die ster. Hoe het precies in zijn werk gegaan is moeilijk te beschrijven hoor. Hoe dat je dat kunt zien, dat een ster, boven een stal of een huisje blijft staan, dat weet ik ook niet. Dat hoeven we ook niet precies te weten. Of dat ze hem gewoon in de lucht hebben zien staan, recht boven. Maar ze komen aan door goddelijk licht geleid. Het is in ieder geval zeker. Het gaat niet of we dat precies kunnen begrijpen of weten. Maar toen ze die ster zagen. Ja, toen kwam de versterking. Toen gaf God, je zou zeggen op het laatste stukje van de reis. Voor hun wel het donkerste stukje. Want dat was het stuk tussen Jeruzalem en Bethlehem. Nou, dat zou nou het mooiste stuk kunnen wezen, zeggen wij. Hè? Ja, aangenaam. Eerst even bij het volk aangeweest. In Jeruzalem. Het echte volk, want hun waren geen volk. Hun waren maar buitenstaanders. Nou, hij zei ze, eerst hebben ze wat nieuwe moed en kracht opgegaan bij het echte volk. Nou, mensen, ze komen er zo naar en zo akelig vandaan. Alleen een tekst die hebben ze meegekregen. Zonder verder wat. Nou, dat is al groot genoeg. Ze zijn met die tekst zijn ze op pad gegaan. Maar ze hebben het niet al te breed gehad. En daarom, als de Heer dan die ster... Hé, daar heb je dat verschijnsel. Jongens, kijk nou eens. Precies. Boven. Wat een blijdschap. Het is toch waar, ja. Ja, nou zegt hij, maar ik twijfel er toch niet aan. Nou, ja, zegt de ander, maar Er ging toch wel wat om me heen hoor, straks toen we hier uit Jeruzalem gingen. Van jij, kan jij dat nou begrijpen, man? En zoiets. Nee, ik ook niet, maar ja. We hebben toch die opgang gezien. Nou, maar het komt toch net op tijd. Het komt net op tijd, dat sterretje. Het komt bij het woord, hier. Omdat ze niet Pascha of avondmaal kunnen houden, deze mensen nog. Zover is het nog niet. Dat weten ze niet misschien dat dat bestaat. Hè? Maar de Heere zegt, kijk, dat is nou voor jullie de versterking van het allerheiligst geloof. Ik ben de God, dezelfde God, die daar in Babel jullie opmerkzaam maakte. Die jullie heidens verstand verlichtte. En die jullie de innerlijke overtuiging gaf. Hij is geboren. De koning der Joden. Die machtige koning. Ja, en zo zijn ze pas gegaan. Niet met het versje, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat begrepen ze nog niet, denk ik, toen op prijs waren. Maar om hem te aanbidden, om hem de eer te geven, dat hij de koning was, wat eeuwenlang op een mislukking was uitgelopen, dat is nou eindelijk geschied. Dat was het. Maar ja, als hij dan rekent dat het de Heer eigenlijk te doen is, om zijn eer, dat hij ons daartoe geschapen heeft, om hem alleen te eren, en hem de eer te geven die hem toekomt. En om hem lief te hebben. En niet alleen hem, maar in al zijn werken hem te kennen. Dan zeg ik, dan zijn die wijzen, die zijn ergens nog heel wat verder dan menig godsdienstig mens. Die als de per ongeluk iemand zou zeggen, gelooft zijn God met diepst ontzag. Of zo mogen de koning eeuwig leven, die dan zeggen, waar haal je dat vandaan? Is de grond voor, om zoiets te zingen. Ik zing liever wat anders. Ja. Nou, als je daarnaar kijkt, dan zeg je, verbazingwekkend. Wat de Heer doet, wat ligt dan toch heilig, zuiver, rein. He? Wat de Heer doet. Of dat nou bij een wijzen is, of bij een schoenmaker, of een putjeschepper, of weet ik, het doet allemaal niks te zaken. Of iemand die bij zijn eigen niks anders vindt dan huichelarij en ellendigheid. Maar daar zijn ze toch zo kinderlijk blij. Ja, ze zijn niet Rooms in ieder geval op het ogenblik. Als ze nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. Ik vind het altijd zo leerrijk, dat dierbaar evangelie. En zo zalig, hè. Want dan zie ik al die hagerenen nijdig om zich heen kijken. Ja, maar denk erom, hoor, die mensen die hier dit en die mensen dat doen. Die willen alles in elkaar timmeren. Het liefst zouden ze nog een paar dagen buiten de deur houden van de stal. Met jammeren en op de deur slaan, of dan alsjeblieft en met de klomp tussen de deur. Zo praat het echte volk, je moet je klomp tussen de deur steken. Zo op die manier, dan is het enigszins voor een mens aannemelijk. Maar dit vind ik, oh, daar zou je zo bij willen zijn. Ze zeggen, Heere, maak ons toch alstublieft nog eens kinderen. Want u hebt het gezegd, indien gij u niet verandert. En wordt gelijk een kinderke, ge zult het koninkrijk Gods geenszins ingaan. Maar zo blij, dan zie je die gezichten opklaren. Het zit goed, jongens. Het zit toch goed, hoor. We zijn op het goede spoor. Hoef je niet aan te twijfelen meer. Gaat goed. zeer grote vreugde. Die mensen hebben nooit Hellenbroek geleerd en geen catechismus geleerd en zo en al die dingen. Dus die mensen hebben dat gewoon gezegd op hun manier. Ja, bij ons komt wel eens iemand, of de iemand met de kerk, die komt ook uit een hele lichte kring. Lichte vorm, dan zegt hij, jongen, het was enorm. Enorm was het. Dat is zijn commentaar op de preek bijvoorbeeld. En een ander die dat weer ernstiger bekijkt, zo gezegd, die schudt het wijze hoofd. Die zegt, hoe kan iemand daar nou zo werelds over praten? Het was enorm of zo. Maar, kijk, dat doet allemaal niks te zaken. Die wijze hebben op hun manier, maar niet naar ons godsdienst gesproken. Maar op hun manier hebben ze dat gezegd. Jongen, gelukkig. Gelukkig de ster. Nou ja, ze weten precies waar ze wezen moeten. En in het huis gekomen zijn. Ieder woord spreekt boekdelen. In het huis gekomen zijn. Ja, ze zijn er toch gekomen. Het woord. De ster. Ja, ik hoorde dus een heel oud vrouwtje zeggen. Een meule noemde ze dat. Meule. In Drenthe was dat. Een godvrezende vrouw. Stok en stok oud in een oude klederdracht. Het was avondmaal geweest, maar ze had wel enkele mensen gemist. Niet zoveel, maar ze had wel enkele mensen aan de tafel gemist. Toen zegt ze tegen me, ja, was ook een vrouwtje uit de klei getrokken, helemaal niet geschoold of zo hoor. Zegt ze, hoe kunnen die mensen dan nog denken dat ze wat van de heren krijgen als die toch gewoon op je plek blijft zitten? Die draaide net om. Ze wou zeggen, nou dan moet je maar helemaal niks rekenen dat je van de heren wat krijgt als je zo zijn heilige sacramenten maar laat staan. Nou ja, toen was ik nog weer een stuk jonger. Ik zat wel een beetje achter mijn oor. Ik heb niks teruggezegd. Een beetje achter mijn oor te krabbelen. Ik denk, nou, ja, maar ja, ja. Of dat je dat nou zo. Maar later heb ik nog wel eens aan de teruggedacht. Ja, je zag het zo raar nog niet. Al ligt het voor iedereen niet zo. Maar ik bedoel, je zag het zo raar nog niet. Hè? Ze zijn binnengekomen. Ze zijn in het huis gekomen. Met wat? Ja, met niks. Tenminste, niet wat wij dan onder wat verstaan, zonder God niet. Het woord, dat akelige, koude preken in Jeruzalem, dat heeft de weg gewezen uiteindelijk, van Jeruzalem naar Bethlehem. En die ster, die heeft ze gaande gemaakt. En daar zijn ze nou weer blij mee. Maar ze zijn toch, al met al, zijn ze in huis gekomen. Dat is eigenaardig. Ze komen binnen. God leidt hun schreden op een recht spoor. Om te gaan naar een stad ter woning. En het geldt van al die dwazen. En die om Christus wil wijs zullen zijn. Geldt van allemaal. Niet alleen met betrekking tot een kerkje hier op aarde of wat dan ook. Maar het geldt voor wat het eeuwig Jeruzalem betreft. Elk hunner. Zo in het zalig woord van Sion. Haast voor God verschijnen. Hoe? Voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Hoe? Nou zo. Met niks zou je zeggen. Dat is komen binnen. Hij wil het. En hij werkt in hun harten het allerheiligst geloof. En in het huis gekomen zijnde. Hier is het. Resoluut, hè, want die ster, er is nou geen missen meer aan, hè. Zo kan het ook met avondmaal. Een mens kan het avondmaal wel eens lang laten staan. Maar je wordt er niet beter van. Dat moet je altijd omrekenen. Want je merkt gewoon dat de Heere dat met zo'n wijsheid heeft gegeven. Dat je soms voelt innerlijk. Hè, we hebben toch weer een extra stukje in onze rug gekregen. Klein extra stukje. Vooruit. En dat licht te zien, dan zeggen ja, dan zou het eigenlijk iedere week, maar het is niet zo uitvoerbaar, maar dan zou het eigenlijk iedere week woord en sacrament bij elkaar horen. Zoals Calvijn dat graag zou gewild hebben. Maar ja, misschien een mens is een gewoonte mens. Misschien zou hij er ook zo gauw aan wennen. Ik weet het ook niet hoor. Maar goed. Maar dat je dat voelt. Hè. Dat je dat innerlijk weet. Maar God versterkt. Al zak je misschien weer in als bomijs na een week. Of weet ik nog korter. En toch is het waarachtig. Dat het is tot versterking van het geloof. Dat is gewoon zo, dat doet de Heere zo. En in het huis gekomen zijnde. Mogen jullie daar zomaar binnen? Oh ja. Ja hoor. Hier mag iedereen binnen. Rodus, die mag er ook binnen, maar dan is het kinderke weg. Die komt met geweld. Maar in dit huis, wie daar gebracht wordt, hoe die er gebracht wordt, dat is punt 2. Maar als het gaat om de koning te zien, of voor de koning te buigen, of om een nederig verzoekje bij de koning over te mogen brengen, kan lang duren soms. Ja, dat zeg ik expres hoor. Niet om je te ontmoedigen, maar omdat de Heer op zijn tijd komt en hij de moed maar nooit op hoeft te geven. Wat hem betreft niet. Je kan soms denken, het is me beter te sterven dan te leven. Weet ik wat de mens al mooi in zijn hoofd kan halen. Er verandert niks. Maar in het huis gekomen zijnde. Vooruit. Er staat niemand aan de deur om te zeggen wie ben je of we hebben nooit van je gehoord. Ja. Er ging eens iemand te graven en die persoon die was goed weg hoor. Toen kom ik bij een ander, die zat te grommen. Ik heb nooit gehoord dat hij bekeerd was. Die. Ik zei, nou dat betekent dat. Was vroeger wel anders. Als er in het land wat gebeurde. Zo op die manier. Met andere woorden, hoe kan die nou binnen zijn? Heb je ooit wel eens gehoord? Och ja. Nou ja, zulk zo'n huis is het hier niet. Want dit is een huis vol nederigheid. Zachtmoedigheid. Je zou haast zeggen. Het waren rijke mensen die wij zijn in het oosten. Maar als ze niet arm van hart waren geweest, als ze innerlijk net zo rijk waren geweest als dat ze uitwendig aan goud, wie er ook een meer bij zijn geld had, dan hadden ze er gewoon niet op zijn plek geweest. Dan hadden ze een fooitje gegeven en is vriendelijk geknikt en zo, maar hadden ze toch weer gauw weggegaan. Een vergissing. Ze komen in huis. Ze komen toch in huis. Eindelijk. Na lange reizen. En ze vonden het kinderke. Hé, soms lees je in de Bijbel. En ze vonden Maria en Jozef en het kinderke. Ja, daar heb je nou weer de veelvormige wijsheid Gods. Dat ligt soms verschillend. Hier vonden ze eerst staat er en ze vonden het kinderke. Want, nou ja, dat lag hun zo ontzettend na. Je zou haast zeggen, nou mannen hadden ze al in Jeruzalem gezien. Mannen, waardige mannen, wijze mannen, schriftgeleerde mannen. Dus die hoefden ze nou niet zo gauw te zien. Dat was niet iets dat hun opmerkzaamheid vroeg. Nee. En daarom Jozef is misschien net naar de kolenman gegaan voor kool of hout. Kool had hij toen geloof ik nog niet. Niet even, of weet ik wat. Of weer even wat dan anders gedaan. even naar het gemeentehuis of zo. Maar ze vonden het kinderlijke. Dat hadden ze nog niet gezien. Ze hadden een hoop gezien en een hoop gehoord. Maar het kinderlijke hadden ze nog niet gezien. Kijk, en daarom tekent de Heilige Geest dat zo wonderbaarlijk op. En zij vonden waar het om ging. Het kinderlijke. De geboren koning der Joden. Met Maria. Dat was ook erg dichtbij. Want hij had vlees uit ons vlees aangenomen. Zij gezegende onder de vrouwen. En Maria zelf. Van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Maria. Eerst het kinderlijke. Wat een schone volgorde is het hier. Het kinderlijke. En Maria zijn moeder. En dan? Nou, je kan het kort maken. Vlees en bloed zegt. En ze schrokken zo verschrikkelijk. Ze zeiden tegen elkaar, dat kan niet waar zijn. Nee, dat kan niet. Moet je eens kijken, wat zijn we nou in voor een bedoeling die terecht gekomen hier? Wat is dat allemaal voor armoedigs? Nee, het geloof. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. Dat wil hier eigenlijk zeggen, ze hebben in dat kind de koning gehuldigd. Ze hebben, terwijl het toch rijke, aanzienlijke mannen waren, ja. En dan moet je zeggen, ja, de praktijk. Dit is nou een stukje praktijk. Want de mens huigelt maar wat aan van, ja, wij zijn van die zondaren en dit en dat. Maar hij buigt niet zo makkelijk. Maar dit is hier echt, dat kun je merken. Dat reinigt geloof. En ze hebben het zelf aangebeden. Spontaan. Hem erkend als de meerdere. Als die koning die eindelijk in rechtmatigheid zou richten. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten ze hem geschenken. Dat komt goed van pas. Voor arme mensen. Maar zo gaven ze het niet hoor. Nee. Ze gaven het niet zo in de zin. Nou, we zien dat jullie wel wat kunnen gebruiken. Het komt mooi uit dat wij wat meegenomen hebben. Nee, zo niet. Dan had het waardeloos geweest. Dat kun je wel doen bij mensen, maar niet bij de koning der koningen zozeer. Dat was Gods voorzienig bestel, dat Jozef en Maria wat geld ten goed kregen om straks de reis te kunnen betalen en het verblijven in Egypte. Hoort er allemaal bij. Maar hun gaven het als erkentenis. Aan de koning. Het goud is toch het metaal voor de koning? En die rook is het niet bestemd voor de priester? Die rook voor het reukoffer? En mirre zou het bestemd niet zijn voor de profeet? Die kostelijke zalf en olie. Die daaruit bereikt, hè? Heeft de Heere hem niet gezalfd om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige en de gevangenen en de verbrijzelde en de ellendige, de blinde, noem maar op, vergeven. Nou, het is kort geweest. Het was eigenlijk nog te lang, maar ik bedoel, we hebben er nog niks van gezegd. Maar, dat zal ik nog zeggen. Gaan we mee naar huis. Misschien zit je te denken, maar we denken gauw te veel. Eerlijk waar. Denken is niet altijd zo goed. Vergeten is wel eens beter dan denken. Maar, je zou kunnen vragen, in hoeverre hebben die mensen nou kennis gehad aan die lijdende, stervende middelaar. Nou, Ze zijn vast niet lang gebleven, maar die nacht zijn ze zeker nog wel gebleven. Misschien de dag ook nog wel. Ze zijn weer gauw weggegaan. Maar ten eerste, Maria heeft nog het een en ander aangevuld. Wat de herders hebben gezegd. En ze heeft ook verteld wat Simeon heeft verteld. Van die zaligheid. En Anna, de profetes, die heeft er ook nog wat van verteld. Ja, maar hebben ze dat allemaal begrepen dan? Dat weet ik ook niet. Ik zou ook denken, ze hebben er precies zoveel van begrepen, als dat de Heere ze toen wilde en kon laten bevatten. Ja, maar zouden die mensen dan later toch wel gehoord hebben dat de Heere nog gekruisigd is? Toen waren ze misschien al lang in de hemel. Want er zat nog 33 jaar tussen. Bijna. Dat hebben ze misschien geen eens beleefd. Maar wat denk je, als de Heere nou laat verkondigen van die zaligmaker? Ja. En ze geven hem geschenken naar zijn drievoudige ambtsbediening. Dan moet je niet dat zo uit gaan willen pluizen en zeggen, ja, hoe zou dat nou zo gegaan zijn, hè? Zouden ze later nog eens teruggekomen zijn, of zouden ze toen nog wel eens tot het verdere, want ja, nou hadden ze toch wel een geopenbaarde Christus, maar hadden ze nou wel een toegepaste en dit en dat. Ze moet je allemaal niet denken. Ze moet niet denken. Dat bedoel ik nou juist, hè. Dat is nou de dauw van het woord van God. Ze hebben hem aangebeden als de koning. Ze hebben hem vereerd als priester en profeet. Maria heeft er nog het een en ander van gezegd. Misschien hebben ze het nog wel beter begrepen dan Maria zelf. Dat de Heere gezegd heeft, ik zal jullie verstand eens goed verlichten. Maria komt er wel anders achter. Maar jullie gaan weer terug naar je land. En dan moet je geen halve waarheden vertellen. Maar ik zal jullie verstand extra verlichten. Dat deze koning dan zijn leven zal geven tot een rantsoen voor velen. Nou. En misschien hebben ze in Jeruzalem nog wel een rolletje meegenomen van Jesaja of zo. Net als de moorman. Kan best zijn. Maar het was allemaal in orde. Dat geloof ik zeker. En ze zijn al bijna 2000 jaar in de hemel. Die mensen. Het is toch een eeuwig wonder. En misschien, als we in de hemel komen, dat we het zullen zien. Dat zijn nou de wijzen uit het oosten. Van de ster. Ja, maar in de hemel is er toch geen verdachtenis meer. Dat weet ik allemaal niet. Maar ik denk dat de Heere zijn volk dat gunnen zal en geven zal. Dat ze elkaar op een goede manier in Christus, in de heerlijkheid zullen kennen. En dat ze daar elkaar zullen mogen begroeten. De wijzen en de herders, Simeon en Anna, en ook wij, als wij geloven in hem, die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Amen.